Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God, die wonderen deed. We willen samen gaan zingen van Psalm 98, de versen 1 en 2. 1 en 2 van Psalm 98. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 14 en in aansluiting daarop zingen wij van Psalm 86, het vijfde vers: al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Het is het vijfde vers van Psalm 86, nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, vraag 35, wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, antwoordt dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36, wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Antwoord, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, en wel hoofdstuk 2, en we lezen de versen 1 tot en met 12. Matthäus 2, de versen 1 tot en met 12. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem: in Bethlehem, in Judea. Want zo staat het geschreven door de profeten: u Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was, en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg en zie, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen ze de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria, zijn moeder, en ze vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar het land. Amen. Tot zover de schriftlezing. Deze geschiedenis vormt de stof voor de prediking. En als kerntekst lees ik u het 11e vers. Het 11e vers van Matteüs 2. En toen zij in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria, zijn moeder, en ze vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem de geschenken, goud en wierook en mirre. Tot zover bidden wij nu de Heer om zijn onmisbare zegen. Heren, wat een groot voorrecht dat u ons weer op deze uw dag samenbrengt in uw huis, om het evangelie van de geboren zaligmaker te horen. De boodschap die door de engel als een boodschap van grote blijdschap werd verkondigd. Blijdschap in het hart van de Vader, dat zijn zoon neergelegd was in de kribbe van Bethlehem, met maar één bedoeling: om Gods liefde voor volstrekt verloren zondaren te laten zien, te laten tasten, maar in het bijzonder te laten geloven. Geloven dat u in uw Zoon Jezus Christus vlees geworden bent. Onze menselijke natuur het willen aannemen naar ziel en lichaam beide. En dat omdat wij naar ziel en lichaam gezondigd hadden. En het nodig is dat wij naar ziel en lichaam zalig gemaakt worden. Dat wil zeggen, van al onze zonden bevrijd. En daartoe ligt het kind in de krib, opdat wij ons naar hem zouden haasten om ons levenswil. Het kerstfeest ligt alweer achter ons. U weet wat dat voor ons heeft betekend. Of het in Woudenberg druk is geweest bij de krib, of jonge en oude zondaren zich verdrongen hebben om het kind. Misschien moesten we wel op onze beurt wachten. O Heere, wat een genade. Als er velen zich gedrongen wisten om met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing te wenden. Misschien was het wel voor de eerste keer. En wat een ervaring is dat. Voor het eerst oog voor Jezus gekregen. Misschien al jarenlang onder de bediening gezeten te hebben en feitelijk nooit oog gehad voor dat grote wonder God geopenbaard in ons vlees. Vlees geworden, opdat hij in ons vlees de zonde en de dood en het oordeel teniet zou doen. O Heere, zouden we geen liefde krijgen tot hem? Zou er geen liefde leven tot hem, wanneer hij met de ogen van het geloof gezien mocht worden? Ja, wellicht waren uw kinderen weer voor de zoveelste maal. in aanbidding voor u neergezonken. O Heere, wat worden we toch klein in onszelf, als we zien hoe gering u uzelf hebt willen maken. Wat een vernedering. God uit God, licht uit licht, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. En gij bent gebleven die ge was, de eeuwige God. En u werd wie u niet was, een mens, geboren ook om te sterven. Want om een bruid hier op aarde te werven, kwam u ten hemel af. En u was het die door uw sterven aan haar het leven gaf. En Heere, als wij onze plaats in de stal leeg lieten afgelopen week, u brengt ons vanmiddag naar het huis waar dit kind verblijft. O, we smeken u. Mogen we door de verkondiging van het evangelie, van vrije genade, door de bediening van uw Heilige Geest meegenomen worden. Voor het eerst, als het er nog nooit van kwam. En bij vernieuwing, telkens weer te mogen weten, ik weet, mijn Verlosser leeft. We hebben de schreeuw van zijn leven als het ware gehoord in de verkondiging van dit kindje. Heere, maak het wel in spreken en luisteren, hier in uw huis. Gedenk ook uw gemeente thuis met ons verbonden, of wellicht later de prediking vernemend. Laat het alles zijn tot uw eer en tot zegen van ons persoonlijk hart en leven. Geef ons een ongestoord samen zijn, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De doeleinden zijn nu bekendgemaakt en wij willen samen gaan zingen van Psalm 72. En daarvan de versen 8, 10 en 11. Wij noemen nu Psalm 72. Allereerst vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven. Het tiende vers dan: zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En dan tenslotte: zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Het zijn de versen 8, 10 en 11. Van Psalm 72. Gemeente, eigenlijk wordt de geboorte van Jezus door Matthäus maar terloops vermeld. In vers 1 lezen we toen Jezus geboren was. En dan zegt de evangelist ons waar Jezus geboren is, namelijk in Bethlehem in Judea. En tenslotte ook nog wanneer, namelijk in de dagen van koning Herodes. En die vorst is dan al bijna aan het einde van zijn leven gekomen. We moeten ons realiseren dat deze Herodes 35 jaar aan de macht is geweest. Hij was een Edomiet, een nakomeling van Esau, die al meer dan 30 jaar op de troon van David zit. En erg genoeg ook nog de koning der Joden genoemd wordt. En zijn eretitel was Herodes de Grote. En dat niet omdat hij zo'n hele goede staatsman was, helemaal niet. Hij was een wreed dictator. Maar hij wilde zijn eigen grootheidswaanzin manifesteren in de geweldige bouwwerken die hij tijdens zijn langdurige regeringsperiode realiseerde. Ik zal er voor u een paar noemen. Die prachtige tempel in Jeruzalem liet hij bouwen, en dat om die lastige Joden te behagen. En voor zichzelf zorgde hij ook goed. Als u ooit in Israël geweest bent, zult u ongetwijfeld Masada bezocht hebben, waar hij een prachtig paleis liet bouwen. Een vakantiehuisje, een penthouse, met een burcht erbij. Prachtig, nog steeds om te zien. En dan de Antoniusburg, niet te vergeten, in Jeruzalem. Vele tempels werden door hem gebouwd ter ere van keizer Augustus te verheven, ook als een man die aan grootheidswaanzin leed. Voeg daarbij nog de nodige theaters en vestingwerken. En tenslotte zorgde hij er ook voor dat hij in een geweldig mooi graf kwam te liggen, het zogenaamde Herodium, dat dus ook tijdens zijn leven al gemaakt is geworden. Ik wil verder nog van hem zeggen dat hij een grenzeloze egoïst was. Een moordenaar, een tiran, een misdadiger. Hij was volstrekt paranoïde. Hij zag als het ware achter iedere boom iemand die het op zijn troon en kroon gemunt had. Met alle gevolgen van dien, want zodra die maar enige verdachtheid signaleerde, dan werden de maatregelen getroffen en zo iemand of meerdere uit de weg geruimd. En vanwege de vele moordpartijen werd hij dan ook gevreesd door een ieder. Zelfs zijn eigen familie ontkwam niet aan de moordlust van Herodes. Hij heeft zelfs enkele van zijn eigen kinderen om laten brengen. Hij zit totaal 10 keer getrouwd geweest. En zijn tweede vrouw, die heette Mariamne, die had hij al laten vermoorden. En als hij dan bijna aan het eind van zijn leven is gekomen, laat hij nog eens 2 kinderen van die vrouw, die hij bij Mariamne dus had verwekt, liet hij ook nog vermoorden. Zijn zonen Aristobulus en Alexander. Nou, zo'n man zit op de troon van David. En gedurende de regering van deze man gaat de Heer zijn belofte vervullen. O gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Nu gaan we horen hoe God op zijn eigen soevereine wijze omgaat om de boodschap van de geboren zaligmaker wereldkundig te maken. Nou, we hebben het afgelopen week kunnen horen. Allereerst is daar de blijdschap van Gods wegen door de engel verwoord in Ephrata's velden bij de herders. Die boodschap die het hele volk van Israël wezen zou. Ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die het hele volk van Israël wezen zal. Namelijk dat voor u geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad Davids. En die herders, die feitelijk het hele volk van Israël mochten vertegenwoordigen worden met de woorden van de engel, Gods woorden dus, want die engel heeft alleen maar gesproken wat hij van Gods wegen spreken moest, worden die herders geleid naar de stal in Bethlehem. Zo wordt des Heren volk geleid. Door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffenis. Zo weet de Heere dus mensen bij zijn kind te krijgen. Maar hij kan het ook nog weer op een andere manier doen. Denk aan Simeon en Anna, twee mensen die zelf niet in staat waren om naar Bethlehem te gaan, om naar de kribbe te gaan vanuit Jeruzalem. En dan is het zo dat de Heilige Geest ze leidt. Hè? De wind blaast waarheen hij wil, dat zie je hier. Enerzijds de herders die naar de stal in Bethlehem geleid worden door de Geest. En Simeon en Anna die door de Geest geleid worden naar de tempel. En dan is het zo dat de Heere dat kindeke Jezus naar de tempel laat brengen. En terwijl die twee daar zijn en zij de verwachting is uitzagen naar de verwachting Israëls, dat is de Messias. Zorgt God ervoor dat dat kind letterlijk in de armen van Simeon terechtkomt. Het zal je maar overkomen. Nou, u weet het. Hij kon het niet op. Wat hem betreft kon de Heer hem nu laten gaan. Zo heeft hij het ook verwoord. Nu laat gij hier uw dienstrecht gaan in vrede. Naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is die zaligheid die God in dit kindeke heeft bereid. En Anna, die zag het aan. En die kwam erbij staan. En die heeft hem eensgelijks beleden. Zo lezen we dan, zo heerlijk. Nou, zo kan het dus ook. Eerste Jood. Nou, dat blijkt hier wel. Hè? Maar dan ook de Griek, dat wil zeggen de heidenen. En dan zeg je, hoe moet dat nou toch gestalte krijgen? Nou, daar gaat zo de Heere zijn eigen weg mee. Eerst heeft hij je laten zien wat wij gezongen hebben uit Psalm 98 vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw en Israël nooit gekrekt. Maar nu gaat hij dat eerste vers vervullen. Zing, zingt een nieuw gezang, de Heer, die grote God die wonder deed. Is het geen wonder dat daar wijzen uit het oosten helemaal komen naar Jeruzalem om de geboren koning der Joden te aanbidden? Dan mogen we toch met recht wel zingen dat hij heeft God nu doen verkondigen. Verkondigen wil dat zeggen. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. En dat is de gerechtigheid die God in dat lieve kind heeft geopenbaard. Zoals de profeet daar zo heerlijk van getuigt, de Heere, onze gerechtigheid. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. En daar gaat het van komen. In de geschiedenis die we zullen horen vanavond. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden. Wat is het waar, daar ligt een kind waarvan getuigd is door Gabriel. Daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Zo vlekkeloos en ongeschonden. En dan komt het voor het heidendom tentoongespreid. Dat kind zal ook voor de heidenen tot een Heere en een zaligmaker gesteld worden. Hij ook voor ons, want wij zijn toch afkomstig uit de heidenvolken, niet waar, dat wil zeggen, wij zijn ook niet Joden. Dus daarom wordt ook ons dat evangelie verkondigd. Mag het ons gelden dat heil heeft God nu doen verkondigen. O, nu wordt die gerechtigheid Gods in Christus Jezus geopenbaard. Ook ons gepreekt. Opdat wij het zouden mogen zeggen. Want dat is wat gebeurt als we op hem mogen zien. Als onze zaligmaker. De Heere. Onze gerechtigheid. Dan mag dit kind omarmd worden met de armen van het geloof. Dan mogen de bruid uit het Hooglied nazeggen. Hij de mijne en ik de zijne. Maar nou, die vraag, hoe kunnen nu die mensen uit het Verre Oosten, uit Babylonië, zo onweerstaanbaar naar die koning der Joden in Jeruzalem getrokken worden, want dat is natuurlijk gebeurd. Hè? Het zijn de koorden van Gods liefde geweest die deze wijs uit het oosten naar Jeruzalem hebben getrokken. Wel, daar waait dus ook de wind van de Heilige Geest. In het Verre Oosten gebruikt God de sterrenhemel om sterrenkundigen. Ze worden in het Grieks magiërs genoemd, vertaald met wijzen. De Heere gebruikt de sterren om deze mensen in hun wetenschap, want het waren sterrenkundigen, astrologen, om hun in hun wetenschap naar dit kind te leiden. In het oosten was men namelijk de mening toegedaan dat de geboorte van de machtige der aarde in de sterren te lezen was. Nou ja, wij kijken daar wat vreemd van op natuurlijk. Wij houden ons verre van die dingen. Maar dit waren heiden. Hè? Vader Abraham, waaruit het volk van Israël is ontsproten, was ook een aanbidder van de zon, de maan en de sterren. Dus de aandacht voor het firmament en alles wat erin staat, dat is al zo oud bijna als de wereld is. En die wijzen uit het oosten brachten de sterrenhemel met name ook in verband met, en dat is wel apart, in verband met een verlosser. Soter genoemd in de tijd van Jezus, verlosser. De heidenvolken verwachten dus ook een verlosser die vrede zou brengen op deze aarde. Dus al die eeuwen geleden leefde dat verlangen ook al in de harten van heidenvolken. Om iemand als soter, als verlosser, te vereren. Die zou zorgen voor vrede. In een wereld vol onrust, oorlog en strijd. En ach, die wens, die horen we natuurlijk vandaag de dag ook nog steeds. Het verlangen naar vrede. Ja, dat heeft God nou in u en mijn hart gelegd. Het geeft ook aan hoe de situatie in werkelijkheid met ons mensen gesteld is. Dat we op voet van oorlog leven met God en met onze naasten. Dat is onze natuur eigen. Omdat we de band met God hebben verbroken. Die band van liefde die God zelf gelegd had in de mens. Die hij geschapen had naar zijn beeld en gelijkenis. Het was ons van nature eigen om God lief te hebben, boven alles. En onze naasten als onszelf, daarom waren Adam en Meninne zo innig aan elkaar verbonden. Ze was beest, been van zijn been en vlees van zijn vlees. Inniger kon het toch niet zijn. Dat is eigen aan Gods schepping. En u weet het, dat gaat in één klap kapot. Die relatie met God verbroken. Die onderlinge relatie verbroken. Ze schaamden zich notabene voor elkaar. Daar zie je hoe dat prachtige van God er niet werd gedaan. Maar nu wil God dat alles in die verlosser herstellen. Dat verlangen naar die vrede vervullen. Door de vredevorst. Dat is zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Vandaar dat er natuurlijk ook geprofeteerd is geworden. Maar dat komt volledig bij God vandaan. Een kind is ons geboren, voor ons geboren. En een zoon is aan ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid. En dan eindigt het met vrede, vorst. Oh, dan kan ik het niet laten om even te herinneren. Aan zijn binnenkomst, bij de discipelen, na zijn heerlijke opstanding uit de doden. Vrede zij, uw lieden. Kijk, daar is hij nou voor gekomen. Om die vrede te verwerven en te schenken. Vandaar dat hij zei, vrede zij jullie. En het is met die vredegroet dat hij ook vandaag de dag zijn gemeente nog tegemoet treedt. Genade zij u. En vrede. En dat vanwege de drie-enige God. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar nogmaals, hoe toch? Wel, die trekkracht die komt bij de Hemelse Vader vandaan. Ze hebben een ster gezien. Maar hoe hebben ze die kunnen verbinden met het Jodendom? Hoe komen ze aan die koning der Joden? Nou, wij weten allemaal wel dat de stammen van Juda, het tweestammenrijk Juda naar Babel is gevoerd geworden vanwege hun zon. Tienduizenden zijn er gedeporteerd naar Babel. En die Joodse cultuur en de Joodse godsdienst is meegenomen. U weet dat het Jodendom er alle eeuwen door alles aan gedaan heeft om hun eigen cultuur en godsdienst te bewaren. En dat hebben ze met name gedaan door hun kinderen de waarheden van de Torah in te prenten. En zo is die godsdienst meegenomen vanuit het tweestammenrijk naar Babel. En dan weten we ook dat dan een Jood, Daniël, kinderen kennen hem allemaal uit de geschiedenis van de leeuwenkuil, Daniël wist het zelfs tot minister van onderwijs en wetenschap te brengen aan het hof van Nebukadnezar. En die geschriften van de Joden hebben natuurlijk ook een plaats gekregen in Babel. En deze sterrenkundigen zullen ongetwijfeld als wetenschappers ook kennis genomen hebben van die geschriften. Gespeurd wellicht naar dat wat die Joodse geschriften hebben te zeggen over de sterren. En over de maan en over de zon. En kijk eens, daar staat dan een tekst in nummer 24 vers 17. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan en er zal een scepter uit Juda opkomen. U moet weten, dat zijn woorden van Biliam. Dat weet u, ook een heiden die Gods volk moest vloeken. Maar in plaats van dat het volk ging vloeken, ging hij deze heerlijke woorden zeggen. De komst van de Messias verzeggen. En dan op de wijze van het komen van een ster. Die uit Juda zal opkomen. Nou. Als dan die ster gezien wordt aan het firmament. En de belofte van dat woord van nummer 24. Voor deze mensen vervuld is geworden. En voeg daarbij natuurlijk, want daar is het uitsluitend en alleen aan te wijten. De Heilige Geest heeft gebruik gemaakt van het woord en van die ster. En dan worden deze mensen onweerstaanbaar naar Jeruzalem toegetrokken. Die herders, dat weet u, als ze die boodschap van het woord hebben gekregen, die weten niet hoe snel ze in Bethlehem moeten komen. En ze kwamen met haast, lezen we van hen. Nou, deze wijzen uit het oosten, die gaan dus naar Jeruzalem, zo snel mogelijk. Geschenken op kamelen, een karavaan geweest. En zo gaan ze naar Jeruzalem toe. Ze geloven vast en zeker dat dat kind, dat koningskind in de hoofdstad van Israël, Jeruzalem, is geboren. En ze komen daar binnen. En u moet begrijpen wat een opzien dat gebaard heeft in die stad. Maar ook, wat zullen die wijzen vreemd hebben opgekeken? Als er een koningskind is geboren. Als de koning van de Joden is geboren, dan verwacht je dat je in de stad zult komen waar feestgedruis heerst. Waar de mensen blij zijn en uitbundig zijn. Of als de feesten al over zijn, zie je waarschijnlijk de restanten van de feesten nog. Maar ze komen daar in een stad waar gewoon het alledaagse leven aan de gang is. En er is niets, maar dan ook niets te bemerken van het feit dat daar een koningskind geboren zou zijn. Zou dat geen geloofsbeproeving voor deze mannen geweest zijn als je zo'n verre reis hebt gemaakt? En je denkt in Jeruzalem een feesthoudende menigte ontmoeten en er is totaal niks aan de hand. Maar nochtans. En wat de belijdenis is dat, waar is de geboren koning der Joden? Voor hen is die geboren. Ook al merken ze er in Jeruzalem totaal niets van. O, hier mogen we horen wat het geloof vermag. En dan mogen we toch wel even naar elkaar kijken vanavond. Nou hebben we gehoord wat deze wijzen hebben ontvangen om hun reis naar Jeruzalem te aanvaarden. Een ster, een belofte en dan die trekkende genade van God. En nu wij, wat hebben wij al niet ontvangen? Nou zullen we maar eens beginnen met te vertellen dat toen wij niet eens wisten dat we bestonden, God het bloed der verzoening van zijn lieve zoon al aan ons voorhoofd heeft vastgemaakt. Wat een getuigenis gaat daarvan uit. Dat wij in feite door onze ouders aan de voet van het kruis werden gebracht. En wel zo dichtbij dat dat bloed aan ons voorhoofd is vastgemaakt. En kinderen, waar ziet dat bloed nou op? Dat ook jullie dragen je voorhoofden, net zo goed als je ouders en de opa's en de oma's. Dat ziet op de vergeving van zonde. Want hier is de belofte betekend en verzegeld dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En die belofte wil geloofd worden. Deze mensen moesten het doen met een ster. En de belofte dat er een ster op zou gaan in Juda. Oh, en wij weten dat die ster inderdaad in de Heer Jezus Christus is verschenen. Dat die geboren is geworden. Dat hij nu in dat huis ligt. We hopen er straks naartoe te gaan. Maar dat hij daar in die kribbe heeft gelegen om naar het kruis toe te gaan. En dat hij daar zijn leven heeft afgelegd. Daar werd hij tot zonde gemaakt. Hier ligt hij. In volkomen onschuld en heiligheid. Dat heilige, zo zeiden we, dat het u geboren zal worden. In volkomen heiligheid en onschuld. En waarom is hij zo geboren en ontvangen? Wel, dat hebben we toch beleden vanavond. Opdat hij met zijn heiligheid en volkomen onschuld, mijn zonde, waarin ik ontvanger en geboren ben, zie je dat die belijdenis ook teruggaat naar onze doop. Door zijn onschuld en heiligheid voor Gods aangezicht bedekken. Zodat het u en mij, en daar is nu dat geloof voor nodig. Al zal het maar een kruimeltje geloof zijn. En dan moet u weten dat de Heilige Geest zich bedient van het woord om dat geloof te schenken. Dat wil hij ons nu schenken. Om ons van zonde en ongeval ontslaan en sterren in Jacob op doet gaan. De zon des heils doet aan de kimmen staan. O heerlijk woord. Een woord dat opgegeten moet worden. Doe je mond maar wijd open. Dan zal God je met die genade vervullen. Nou, dit is nog maar het begin. En daarna heeft de Heere ons steeds maar onderwijs gegeven. Op de zondagsschool, op de basisschool, op het voortgezet onderwijs. Iedere zondag in de kerk. Op de catechisatie, de jeugdclubs. Ach, wat een werk en wat een liefde heeft God niet aan ons ten koste gelegd. Alleen maar om zijn kind aan ons kwijt te raken. Een kind is ons gegeven. Hebben we hem nu als een geschenk mogen ontvangen. O dierbaar kind. Geschenk van het alvermogen. Hij die al mijn vreugde uitmaakt. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. O, ik kan begrijpen als u kerstfeest heeft gevierd met de Heer Jezus deze week. Ja, dat je het als het ware weer opnieuw beleeft. En zeg, o God, wat was het toch goed om in uw huis te zijn. Ik heb het hier werkelijk mogen beleven, hier. Wordt de rust geschonken. Het vette van zijn huis gesmaakt, zijn volle beek van welles. Maakt hier elk in liefde dronken. Je krijgt maar niet genoeg van hem, is het wel. Hij is je eten en je drinken. Mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Misschien, ik zei het in mijn gebed, was het wel voor de eerste keer, die ontmoeting met Jezus, kinderen van de Here. Probeer het je nog eens te herinneren. Wanneer je het voor eerst eigenlijk echt oog voor hem kreeg. Dat het waar voor je werd, God, geopenbaard in het vlees. Wat een genade. Ja, dan kun je zo begrijpen dat er aanbidding komt. Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Wel en op uit de ziel. Die oog mag hebben voor Christus. Maar mijn lieve mensen in Woudenberg gemeente. Er zijn er misschien ook wel die nog nooit geen kerst gevierd hebben. In de werkelijke zin van het woord. Kerstfeest kun je alleen vieren met de Heer Jezus. Hoe gezellig het ook mag zijn met het kerstfeest. Het gaat niet om de gezelligheid, maar het gaat om Jezus. Het gaat om de zaligmaker. Daarom was de hemelse Vader zo blij. Het hele Oude Testament is daar zwanger van geweest. De gelovigen hebben daar naar uitgezien. Uw komst alleen is het die mijn heil volmaakt. En dan gebeurt het. Dan ligt hij daar. En dan toch niet in de stal geweest van de week. Het kan toch niet anders of hier heeft een herder gestaan. En die heeft hij op uw stal gewezen. En die zal de drempel niet hoog hebben opgetrokken. Daar geloof ik niks van. O, hoe laagdrempelijk heeft God zich openbaard. Als God zichzelf vernedert om mens te worden, maar hoe dan? Als een hulpeloos kind. Daar ligt God in zijn Zoon Jezus Christus als een hulpeloos kind in de krib. En wie dat nou geloven mag, en het wordt u en jou verkondigd om het te geloven. Dan mag je zeggen, hulpeloos kind. Heilig kind. Dat is een geloofslied hoor. Dat zo trouw zondaars mint. Ook voor mij. Hebt u rijkdom ontzegd. Werd geen stro en in doeken gelegd. Leer me u danken daarvoor. O, zouden wij God niet dankbaar zijn voor zijn onuitsprekelijke gave. Groter goed kon God ons niet schenken. Ach, en dat predik ik nou om al degenen die buiten de stal bleven aan te zetten. Om daar nu mee te gaan. Mee te gaan naar het huis. Ja, die wijzen weten het nog niet. Maar zo wordt des Heeren volk geleid. Kom, kom, kom mee. We gaan u naar de zaligmaker brengen. Hij ligt daar niet om jou of u te verderven. Maar hij ligt daar voor jou en voor u. Om te behouden in Gods naam. Een tegenvaller, hè? Waar is de geboren koning der Joden? Die mensen hebben zich afgevraagd. En dan die karavaan, al die kamelen met die geschenken erop. En dan die deftige mannen. Dat gaat als een lopend vuurtje door de stad. Dat kun je begrijpen, zeg. En dat gerucht dringt door in het paleis van de koning. Nou, we hebben hem geschetst wie die is. U begrijpt wat daar gebeurt. Er staat, er wordt ontzet. Het is vertaald in de HSV met hij raakt in verwarring. Maar hij is er totaal van ondersteboven. Want nu, een koningskind. Hij wist natuurlijk wel dat die Joden een verwachting hadden dat er een Messias zou komen, een verlosser.
En dan nu te horen, hij is geboren. Alarm, dat begrijp je. En als Herodes ontzet raakt, dan raakt heel Jeruzalem ontzet, kun je begrijpen, want ze weten wat ze van deze moordenaar hebben te verwachten. De hele boel is in verwarring. En dan roept hij alle schriftgeleerden over priesters bij hem aan het paleis. En dan wil hij weten, waar zou die koning der Joden geboren worden? Nou ja, die mensen die weten dat uit hun hoofd te vertellen. Ja, de profeet Micha die zegt dat. Dat hij in Bethlehem geboren zou worden. Die tekst wordt hier ook verhaald, nietwaar? Dit is een tekst die niet letterlijk uit Micha is overgenomen, maar uit de Septuagint. De Griekse vertaling van het Oude Testament. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Daar zal die geboren worden die een leidsman zal zijn in Israël. Nou, en dan roept hij die wijzen bij zich. En dan wil hij van die wijzen weten, heel nauwkeurig. Wanneer zijn jullie aan de weet gekomen dat die koning is geboren? Denk eens goed na. Nou, dat is toen en toen geweest. Hij wil die datum goed in zijn oren prenten. En dan zegt hij, gaan jullie dan maar naar Bethlehem toe. Want daar zal hij zijn. Ik heb het onderzocht. En als jullie nu dat koningskind gevonden hebben, dan moet je mij daar bericht van doen. Want dan kan ik dat kind ook gaan aanbidden. Nou, u begrijpt dat die wijzen blij zijn dat ze nu weten waar ze naartoe moeten. Ze moeten van Jeruzalem naar Bethlehem. Dat is niet zo ver weg hoor. Je ziet van Jeruzalem uit zo Bethlehem liggen. Maar een kilometer of 7 denk ik uit mijn hoofd gezegd. Maar ja, waar moet je naartoe? Er is niemand die hen de weg wijst verder. Ja, vanuit de schrift hebben ze te horen gekregen Bethlehem. Maar dan nog, ga maar zoeken. En dan ineens komt God ze te hulp. O, wat een wonderlijk verhaal. De ster verschijnt weer. Die ze al gezien hadden in hun eigen land. O, wat moet dat voor die mensen geweest zijn. Als je niet meer weet waar je zoeken moet. Zo dichtbij. En toch niet weten hoe. Nou. Kan het in jou of uw leven ook zo zijn? Zo dichtbij en toch niet weten hoe? God geeft dan zelf licht. En brengt dat ook mijn geestelijk op. God geeft dan zelf het licht van zijn woord. Door de bediening van de Heilige Geest. En dan moet je eens kijken hoe blij deze mensen zijn. En als ze die, en het geschiedde als ze die ster zagen. Dat zij zich verheugen. Met zeer grote vreugde. Kun je toch zien wat een verlangen er geleefd heeft in de hart. Om die koning te ontmoeten. Kom, zijn er in Woudenberg. Nu worden we geleid door het licht dat ontstoken is, om tot die kennis der zaligheid te geraken, om van die schuldvergeving te weten. En jawel hoor, die ster die leidt u naar het huis waar het kindeke is. En dan lees ik zo prachtig, dat zij het huis naar binnen gaan. En in het huis gekomen zijn, vonden ze het kindeke met Maria, zijn moeder. en neervallende hebben zij het aanbeden. Weet u nog waarom ze naar Jeruzalem kwamen? Wij zijn gekomen om de koning der Joden te aanbidden. Dat was het doel. En dan komen ze het huis binnen. En dan ligt daar het kindertje. Een gewoon kindertje. Niks bijzonders aan met zijn moeder erbij. Een tafereel wat je in ieder huis kan aantreffen waar een kind geboren is. Je moet dus wel met andere ogen kijken om tot aanbidding te geraken. Begrijp u dat? Wij hebben nog nooit een kind aanbeden dat geboren is. Dat is maar goed ook overigens hoor. Maar dat maakt het zo bijzonder natuurlijk. Zij komen daar binnen. En zij aanbidden dat kind. Nou, wie is er meegereisd naar het huis? Voor hen was dat kind binnen. Er was niemand meer die deze mensen uit dat huis kon houden. Ze moesten naar dat kind toe. God weet het wat er nu in u en jouw hart omgaat. En in mijn hart ook natuurlijk. We moeten dat kind hebben. Weet u het nog? Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hier is hij. In dit huis. Hier ligt hij. Luther zegt in de kribbe van het woord. Hij ligt hier niet meer in de kribbe in dat huis, maar in de kribbe van het woord. O, en zo wil hij door u en door jou en mij gekend en geliefd en aanbeden worden. Wat dan bij de stal niet lukt, laat dat dan nu gebeuren. Kom. Laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Die koning. Dan knielen we samen met de wijzen neer. En neervallende. Ook dat woord, hè, dat je ziet het zomaar gebeuren. Ze komen binnen, ze zien dat kind en na die lange reis en na alles wat is gepasseerd. Oh, nu hebben zij hun wens verkregen. Neervallende. Zij wilden hem toch aanbidden. Nu hebben ze hun wens verkregen. Neervallende hebben ze hem aanbeden. En dan. En hun schatten open gedaan hebbende brachten ze hem geschenken. Goud en wierook en meer. Ja. Wat zal dat kind het nodig hebben? Want Herodes heeft zijn soldaten al gearmeerd. Denk erom, zodra die wijzen terugkomen. Dan slacht je alles af. Wat beneden de 2 jaar is. U weet het dat de Heere dan door middel van een droom Jozef waarschuwt dat hij met het kind weg moet. Die mensen hebben niks. Mensen hebben niks. En kijk eens. Goud. Wierook. Meer. Jozef heeft het nog nooit bij elkaar gezien. En nu zullen ze het hard nodig hebben om de reis naar Egypte te ondernemen. Ik kan me zo voorstellen dat hij om te beginnen een paar ezels heeft gekocht. Om die verre reis naar Egypte te gaan maken. En de nodige proviant heeft kunnen inslaan om die reis te maken. Nou, bedenk er maar van alles bij. En dan in Egypte komen ze als immigranten. Ja, daar staan ze ook niet in de rij om Joden te ontvangen. Maar als je geld hebt, dan kom je overal. Dat begrijp je wel. Zo zorgt God zelf voor het verloop van de geschiedenis. En ze brachten geschenken, goud en wierook en mirre. En dan gaan ze weg. En God openbaart ze dat ze niet terug moeten naar die moordenaar. En dan gaan ze ook stiekem langs een andere weg. Gaan ze naar huis toe. En ze verlaten het huis waar ze Jezus hebben aanbeden. En dan zie ik ze daar vertrekken. En dan kijken we achterom en dan denk je, zullen ze komen, de Joden, uit Jeruzalem, om ook dat kind aanbidden? Zullen ze komen? Nee. Niemand te zien uit Jeruzalem. Niemand. En wat moet die boodschap al als een mare door die stad gegaan zijn, ook toen de herders al bij dat kind geweest waren, want ze hebben alom verkondigd wat ze gezien en gehoord hadden, hetgeen de Heere tot hen gesproken had. En wat denk je, zullen Simeon en Anna gezwegen hebben? Die heerlijke lofzang van Simeon, die is gehoord door in Jeruzalem. Nou, zijn ze gegaan, nee, de weg gewezen, maar niemand kwam. Maar Gods belofte zal heerlijk vervuld worden. Want dit is de boodschap van kerst, ziet ik verkondig u grote blijdschap, die het hele volk van Israël wezen zal. Namelijk dat voor u de zaligmaker is geboren. Nou, die belofte staat voor het volk van Israël nog open. En in de ontmoeting met de zaligmaker Jezus Christus zal het ook hen gelden. Dat die Christus is, de gezalde, de Heere, de Messias, de Kyrios, de koning der Joden. Alzo, op diezelfde wijze, zal geheel Israël, zegt Paulus, zalig worden. Dus wij kijken dan naar uit, dat ook dit volk van Israël zich samen met de heidenen voor deze koning zal buigen. Voor die koning die van Israëls God gegeven is, tot een zaligmaker van de wereld. Eerst de Jood en dan de Griek. Amen. Willen wij samen gaan zingen van Psalm 22, de versen 14 en 16. Wij noemen nu Psalm 22 en daarvan vers 14 en 16.
Laat ons danken en bidden. Heere, te melden het heil van zijn gerechtigheid. O, die gerechtigheid die u zo heerlijk hebt willen tentoonspreiden. In het kind. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Zo kan hij het heil zijn van uw gerechtigheid. Hij die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft, is tot zonde gemaakt. Hij die de gezegende was van de Vader, een vloek geworden zijnde voor ons, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Zo'n volkomen zaligmaker, dat allen die in hem geloven, zeker mogen zijn van vergeving van zonden en recht op het eeuwige leven. O dierbare zaligmaker, mogen we u aan het hart sluiten, mogen we het met Job getuigen, ik weet, dat mijn verlosser leeft, mijn zaligmaker, mijn Heer, mijn Koning en mijn God. Bij u verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Heere, dat alles is verbonden met dat ware zaligmakende geloof. En we hebben gehoord dat u er alles aan gelegen is om dat aan ons kwijt te raken. O, dat dan niemand zich dan zal verharden. U hebt het onszelf voorgezongen als het ware heden. Zo gij in zijn stemmen hoort, verhard u niet. Maar laat u lijden, gelooft zijn heil, daar komt het weer terug. En troostrijk woord. Is dat geen woord van troost? Dat wij nu van al onze zonden bevrijd kunnen worden. En ons rechtvaardig voor God mogen weten. O Heere, heerlijker evangeliewoord kunnen we ons toch niet voorstellen. En dat dat nou alles is opgekomen uit uw rommelende ingewanden van barmhartigheid. Die met ons lot bewogen. Om ons van zond en ongeval te ontslaan. Een sterren Jacob op deed gaan. Een zon des heils. Doet aan de kimmen staan. Zonne der gerechtigheid. Verlicht ook ons. Heren, wij danken u voor wat u gaf. Wil het tekort en het zonde geen spreken en luisteren genadig verzoenen. We mogen heel de gemeente aan u bevelen. Jong en oud. O Heren, dat het waarlijk kerst in ons leven geweest zal zijn. Of zal mogen worden. Laat ons geen rust vinden, want buiten deze Christus is er voor ons geen zaligheid, is er voor ons geen leven. O, wat een ernstige boodschap is dan ook het woord van kerst. Daar is geen andere naam onder de hemel, onder de mensen gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Gij zult zijn naam heten, Jezus, want Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zon. Heere, wij danken u voor wat u ons hebt gegeven. Wees ons het verdere van de avond nabij. Breng ons nog weer veilig thuis. Wij vragen het u alles in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij gaan tenslotte zingen. Ik heb maar één vers opgegeven van de lofzang van Simeon, maar we zingen beide versen. De lofzang van Simeon, de versen 1 en 2. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.